En zo komen wij de eerste keer van het nieuwe seizoen aan de laatste versen van Hebreeën 13. Dat heet slecht van tevoren voorbereid en ingedeeld.
Dat Hebreeën.
Ja. Die zijn inderdaad 8 versen te lang. Maar we zullen de laatste 8 versen van Hebreeën 13 gaan lezen. Vanaf vers 17, daar staat: zijt uw voorgangeren gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben, als die in alles willen eerlijk wandelen. Ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik te eerder uw lieden mogen wedergegeven worden. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is, door Jezus Christus, dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Doch ik bid u, broeders, verdraagt het woord deze vermaning, want ik heb u in het kort geschreven. Weet dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welke, zo hij haast komt, ik u zien zal. Groet al uw voorgangeren en al de heiligen, u groeten die van Italië zijn. De genade zij met u allen. Amen. En dat zijn dan de laatste verschillende vermaningen, zoals het er mooi boven staat, die de apostel Paulus, want ja, het staat er niet bij dat het de apostel Paulus is die deze brief geschreven heeft, maar het is vrij algemeen aanvaard dat het de apostel Paulus is. Het is trouwens niet vrij algemeen aanvaard dat hij geschreven is aan Hebreeën. Het staat namelijk ook niet in de brief. Maar daar heb ik straks nog wel wat over te zeggen naar aanleiding van de laatste 3 versen. Hij schrijft in vers 17, zijt uw voorgangeren gehoorzaam. En daar hebben we vorige keer, maar goed, dat was dus 4 maand geleden of zo, hebben we het daar ook over gehad. Dus lijkt me goed om daar de draad maar even weer op te pakken. En het eerste wat ik er toch van wil zeggen is, is dat we vers 7 van ditzelfde hoofdstuk daarnaast moeten leggen. Daar staat namelijk: gedenk uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben. Want dat is natuurlijk van essentieel belang. Je kan wel iemand een voorganger noemen, maar als hij het woord van God niet spreekt, dan is hij in Bijbelse zin geen voorganger. In ieder geval niet een waarnaar je moet luisteren, of die je gehoorzaam zou moeten zijn, of je onderdanig, aan wie je onderdanig zou moeten zijn. Want een voorganger in de Bijbel is inderdaad iemand die voorgaat in het woord, die het woord leest, toelicht en uitlegt. Want ja, er staat in vers 7, gedenk uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben. Maar het woord Gods spreken kunnen we toch allemaal? Want we hebben toch allemaal een Bijbel en dan kan iedereen, als die wil, toch een stukje uit voorlezen. Maar dat is niet wat het betekent als er staat die u het woord Gods gesproken hebben. Want het woord Gods spreken is wel wat meer dan alleen een stukje voorlezen. Het is namelijk het uitleggen en het verklaren, het schrift met schrift vergelijken, woorden met elkaar vergelijken, uitdrukkingen met elkaar vergelijken en zo tot een conclusie komen, tot een slotsom, zou de prediker het noemen. Want ja, de Bijbel is niet systematisch en alle verschillende onderwerpen die er in de Bijbel naar voren komen, die worden niet systematisch besproken. Maar die moet je onderzoeken in de schrift en door schrift met schrift te vergelijken kom je tot een conclusie en tot een slotsom. En dat is wat een voorganger zou doen en in ieder geval dat is wat hij behoort te demonstreren. Wat de waarheid is die in Gods woord naar voren gebracht wordt, wat die waarheid is en hoe het in elkaar steekt. Daar staat dit, daar staat dat en als je dat nog bij elkaar optelt dan krijg je dit. Dat is wat een voorganger onder andere behoort te doen. En hij behoort in ieder geval de leer, de waarheid vast te houden. Dat is iets, ik weet niet of je de brieven aan Timotheus en Titus kent, maar lees die maar eens door. Daar schrijft Paulus aan Timotheus, zijn opvolger, zijn zoon noemt hij hem ook. Dat is het eerste wat hij zegt. Laten we dat maar eens ernaast leggen. Het eerste wat hij zegt in 1 Timotheus hoofdstuk 1. In vers 1 en 2 is de afzender en de ontvanger met de groeten erbij. En in vers 3 staat er, gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog. Opdat, met als doel, is het allereerste punt 1 voor de voorganger, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Dat is namelijk heel erg gebruikelijk, dat er andere leren geleerd worden. Het is niet alleen heel gebruikelijk, het is ook het grootste gevaar. Dat er voorgangers komen, dat er mensen opstaan die in één keer een andere leer leren. Dan wat er tot dan toe altijd geleerd was. En in dit verband is het dan de apostel Paulus die een bepaalde leer leerde. Op grond van het Oude Testament uiteraard, maar daarna komen er anderen en die leren een andere leer. Nou, ik zou zeggen, noemen ze een andere leer dan de Bijbelse leer? Ga ik het anders vragen. Noemen ze een andere leer dan de Bijbelse leer der genade? De wet. Want ja, dat is wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat de mens zalig wordt, behouden wordt op grond van genade en zonder werken. En de meest voorkomende andere leer is de leer van de wet. En dat verzin ik niet, want het staat gewoon in vers 7. Staat in vers 6 dat sommigen zijn afgeweken, dat zijn diezelfde sommigen als in vers 3. Timotheus moest sommigen leren om geen andere leer te leren. Oh nee, moest hij bevelen. Hij moest bevelen geen andere leer te leren. En van diezelfde sommigen, staat in vers 6, van de welke sommigen afgeweken zijn, zich gewend hebben tot ijdelspreking. Het zijn wel degelijk voorgangers waar het hier over gaat. Want wie leert er een leer? Ja, dat doet een voorganger. Toch? En in vers 7 staat wat het is. Willende leraars der wet zijn. En dan moet je eens kijken wat erachter staat. Niet verstaande, nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Mensen, dan wel voorgangers, of hoe je ze ook maar wilt noemen, die de wet leren, het onderhouden van de wet, met name met als doel persoonlijke zaligheid te verdienen, die mensen, zegt Paulus, die weten niet wat zij zeggen en ze weten niet wat zij bevestigen. Ze weten gewoon niet waar ze het over hebben. Dat is vrij hard, maar ja goed, de waarheid is nou eenmaal hard. En de bedoeling van de voorganger is dat hij de waarheid vasthoudt. Dat verzin ik ook niet. Dan blader ik gewoon een paar bladzijden verder naar 2 Timotheus, hoofdstuk 4. Om maar even in het kort te laten zien wat die functie, als je het zo wil noemen, van voorganger, dan wel leraar, dan wel ouderling of herder of hoe dat dan ook maar heet. Zijn allemaal namelijk dezelfde, niet dezelfde begrippen, maar ze gaan wel allemaal over dezelfde functie, dan wel hetzelfde ambt, als je het zo wil noemen. Er staat in 2 Timotheus hoofdstuk 4, vers 1, ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Vers 2, predik het woord, dat is dus weer punt 1 voor een voorganger. Predik het woord. Houd aan, tijdelijk, ontijdelijk, of het nou gelegen komt of niet. voor de voorganger, niet voor zijn toehoorders, maar in eerste instantie voor de voorganger. Ook soms komt het je niet uit. Nee, ja. Ja, dat gaat altijd door. Dat is punt 1, dat is het belangrijkste. Predik het woord, houd aan, tijdelijk, ontijdelijk. Wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer... Wat is de gezonde leer? Die van de genade. In essentie, dan leg je er verder niks over uit, dat begrijp ik. Maar ik geloof niet dat we het er nou over hebben om de leer der genade uiteen te zetten. Dat doen we dan ook wel weer een andere keer. Maar de gezonde leer en de gezonde woorden van de Heer Jezus, wordt het ook wel eens genoemd, dat is inderdaad in essentie de leer der genade. Maar er komt een tijd, schrijft Paulus aan Timotheus, dat de gelovigen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Ze zijn kittelachtig geworden van gehoor. En ik heb geen idee eigenlijk wat het betekent, maar de gevoelswaarde zegt bij mij eigenlijk al genoeg. Ja. Ze zijn kittelachtig. Dat kan ik niet verdragen. Beetje mietjes of zo, toch? Dat is... Ja, dat wordt een beetje hè? Ik kan het ook niet uitleggen, maar...
Het is duidelijk.
Het is duidelijk, nou gelukkig. Ze zijn kittelachtig geworden van gehoor. En wat doen zij? De gelovigen. Zij zullen zichzelf een leraars opgaderen. Naar hun eigen begeerlijkheden. En dat is wat niet alleen gebeurde in de dagen van Timotheus, maar wat daarna altijd gebeurd is. En nog steeds ook in onze dagen in volle omgang gebeurt. Hoe zeg ik dat? Ja, dat is wat men doet. Als het men niet aanstaat wat de predikant zegt, dan huur je gewoon een ander in. En die betaal je daarvoor. Wat zeg je?
Moet je je nummer er even bij.
En dan?
Dan kunnen ze jou inhuren.
Ja, nou ja. Daar zullen ze ook wel niet op zitten te wachten. Niet degene die kittelachtig zijn geworden van gehoor. En wat is de essentie? Vers 4. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afwenden. Nou ja, en als je je gehoor van de waarheid afwendt, dan kom je terecht bij de leugen. Maar het heet hier fabelen. Sprookjes. Het is mooi verteld. En dat zegt men dan ook altijd over de gemiddelde dominee, dat die het mooi verteld heeft. Het is niet vervelend bedoeld, maar zo werken die dingen nou eenmaal. Het wordt heel mooi verteld in een heel prachtig, uitbundig verhaal met alle toeters en bellen, alles erop en eraan. En versierd en... Weet je wel, met zo'n jurk aan en heel gebeuren allemaal, of zo'n meid erop. Maar het zijn fabelen. Het is goed verhaal, zit leuk in elkaar, maar ja, je hebt er niks aan, je kan er niks mee. En dat is wat gebeurt. En dat was in de dagen van Paulus ook al zo, want ja, ik kan ook wel al die schriftplaatsen bij langs waar dat allemaal staat, maar daar zijn we ook nog wel even bezig. Maar dat is namelijk wat altijd gebeurt. Daarom... schrijft Paulus ook aan Timotheus, heb acht op uzelven en op de leer. Zorg nou dat je dat woord wat je geleerd hebt van kinds af aan, 3 vers 15, daar staan die dingen ook. Van kinds af aan heb je het woord van God gekend en dat kan je wijsmaken tot zaligheid door het geloof, het welk in Christus Jezus is. En als je dat loslaat, als je de Heilige Schrift loslaat, en als je zegt, nou, het bevat wel de waarheid, maar het is niet de waarheid.
Niet de enige.
Het is subtiel. Het is subtiel. Het bevat wel waarheid. Je kan waarheid wel in de Bijbel vinden, maar het is niet de waarheid. Dat is heel subtiel. Dat is wat gebeurt. Dan heeft men sommige delen zeggen, nou nee, dit is door mensen ingevoegd en dit is... niet meer voor onze tijd, maar dit is wel degelijk waar. En dan gaat men dingen schrappen en uiteindelijk houdt men niks meer over. Goed, dat is wat een voorganger behoort te doen. De waarheid te prediken. Is dat vervelend? Ja, dat is soms heel vervelend voor de toehoorders. Want, ja, dat staat hier toch ook bij in vers 3. Wat de gelovigen doen die kittelachtig zijn geworden van gehoor, die vergaderen zichzelf leraren. Naar hun eigen begeerlijkheden, wat ze zelf graag willen horen. Dus het kan goed zijn, het is dus gewoon zo, dat als je een voorganger hebt die de waarheid spreekt, dan is dat niet prettig voor je eigen ik. En dat is ook zo. Want dat is de essentie van het evangelie, dat het evangelie niet is naar de mens. Er blijft van de mens namelijk niks over. In goede prediking. Want goede Bijbelse prediking begint met het feit dat wij zondaren zijn tot geen goed in staat en zelfs voor God dood gerekend zijn. En nergens aanspraak op kunnen maken. Op grond van ons eigen ik. En de boodschap is dat wij uit genade, 100% genade, geen eigen verdiensten zalig moeten worden. Nou, dat is geen prettige boodschap voor de mens. Want dan blijft er van de mens niks over. Dan kan hij namelijk nergens in roemen. Dan kan hij niet zeggen, nou, ik heb dit uitgedacht, ik heb dat uitgedacht. En, nee, dan kan je alleen zeggen, ja, ik geloof wat in de Bijbel staat. Ja, dat is geen roem aan te behalen. Heb je niet zelf geschreven, heb je niet zelf uitgevonden. Dus ja. En, daar komt bij, als we weer teruggaan naar Hebreeën 13. Daar staat, zijt uw voorgangeren gehoorzaam. Voorgangeren die dat woord Gods spreken. En zijt hun onderdanig. Dan kan je ook vragen, maar waar hebben wij eigenlijk een voorganger voor nodig? Want wij hebben toch allemaal een Bijbel. En de Bijbel is het woord van God. Dus, nou, ik heb het woord van God hier. Ik ga daar lekker mee aan de slag en dan leer ik God kennen. En toch is het niet helemaal de Bijbelse gedachte. En er zit ook wel weer een reden achter. Dat heeft namelijk ook te maken met, hoe moet ik dat zeggen? Met het feit dat er niks van je eigen ego zou moeten overblijven. Want dan kan je namelijk, als iedereen dat nou voor zichzelf zou moeten doen, en iedereen kan heel makkelijk die waarheid eruit halen, of heel moeilijk, dat doet er niet toe, dan kan je altijd nog zeggen, kijk, ik heb dit allemaal, heb ik dat eruit gehaald. Maar dat is niet de manier zoals de Heer het geregeld heeft. Er staat dat de Heer aan de gemeente, aan de gelovigen, evangelisten en leraars gegeven heeft om het woord van God uit te leggen. Dus als toehoorder, punt 1, het komt uit een boek wat je niet zelf geschreven hebt. En punt 2, de boodschap komt tot je door middel van iemand anders die jou even uitlegt hoe het in elkaar steekt. Dat is voor sommige mensen heel vernederend. Omdat ze dan, sommige mensen, ja, ik weet, kijk jullie een beetje aan, je zit me zo aan te kijken. Sommige mensen.
Ik vind het heel prettig, ik vind het heel fijn om te horen.
Oké.
Ik voel me altijd zo stom dat ik het niet zo snap.
Ja, maar ja, zalig zijn de armen van geest.
Ik vind het heel erg stom.
Maar het is zo, maar sommige mensen die vinden dat. Maar sommige mensen die vinden dat verschrikkelijk, want dan moeten ze de waarheid die hun gepredikt is, dan kunnen ze ook nog niet van die waarheid zeggen, ik heb het zelf gevonden, ik heb het allemaal niet zelf geschreven, maar ik heb het zelf gevonden, dan moeten ze ook nog toegeven, ja, ik heb het ook nog allemaal van die en die geleerd. Die heeft mij dat verteld. En dat vinden mensen vernederend. Nee, nou ja, maar andere mensen wel. En dat is ook wat hierachter steekt als er staat, zijt uw voorgangeren gehoorzaam en zijt hun onderdanig. Want daarmee leer je ten eerste om onderdanig te zijn. Want daar draait het hele christelijke leven om. Dat begint al als je geboren wordt, dan heb je al niks in te brengen. Dan word je een keer een jaar of 12 tot en met 18 of zo. En dan denk je dat je wat in te brengen hebt, maar dan dat is ook drama. Dan kom je tot geloof. En dan begin je weer onderaan. En dat blijft heel lang zo. Dat je onderaan begint. Dat is nou eenmaal zo. Maar dat is de bedoeling juist dat wij nederig zijn ten opzichte van het woord van God. En Paulus die schrijft ook aan bijvoorbeeld Korintiërs. Hij zegt, je moet navolgers van Christus zijn. Maar hij zegt, ik ben een navolger van Christus. En als jullie mij weer navolgen, dan komt allemaal goed. Want Paulus die waakt voor hun zielen. Zo staat het hier ook. Hè? Want zij waken voor uw zielen. Die voorgangers namelijk. Want als je zegt van ja, dat kan nog wel zo zijn. Hij moet mij dat allemaal zo nodig uitleggen hoe dat zit. Ik zoek het lekker zelf uit. Ik heb ook een Bijbel. Ja, dat kan je doen. Maar of daar wat van terechtkomt, dat vrees ik ten zeerste. En ik weet wel dat het allemaal heel raar klinkt. Misschien dat ik dit nou zeg. Maar het is mij natuurlijk net zo vergaan. Het is heus niet zo. 99% wat ik uit de Bijbel geleerd heb, heb ik echt niet van mezelf hoor. En ik denk dat voor niemand van ons die hier zit zo is. Dat je zelf iets ontdekt hebt in de Bijbel. Nou ja, klein dingetje een keer. Hier en daar wat. Nou, dat is leuk, maar. En daar gaat het ook helemaal niet om. Gaat er namelijk om dat wij gehoorzaam zijn. Dat wij zijn bereid zijn om te luisteren naar het woord van een ander. In plaats van onze eigen gedachten en filosofieën te ventileren. Dan gaan we naar de andere kant van het verhaal. En dan kan je zeggen, ja, maar als het zo in elkaar steekt, dan heeft de voorganger dus wel heel veel invloed op de gelovigen. En punt 1, is dat zo? Want de voorganger spreekt en de toehoorders luisteren. Dus daar gaat invloed van de voorganger uit. Die probeert toch onze gedachten een bepaalde kant op te sturen en iets te laten zien uit de Bijbel. En dat kan soms ook verkeerd uitpakken. Daarom is het aan de andere kant ook zo om het even in balans te trekken. Hè? Want anders dan, gaan jullie hier straks weg en dan zeg je van ja, ik moet gewoon naar jou luisteren en daarmee uit. Maar dat is niet zo, want en ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid om te toetsen dat datgene wat gesproken is, of dat ook zo is. Handelingen 17 of zo staat dat. Dat de Bereërs dat deden. En nou ben ik kwijt wat ik er nou nog weer. Oh ja, nee, ik weet het alweer. Ik zei, de voorgangers hebben dus veel invloed. Dat is ook zo. Maar voor de voorganger geldt, en dat is de verantwoordelijkheid van de voorganger, wat in 1 Petrus 5 staat, een paar bladzijden verder. Heb ik vorige keer ook aangehaald, maar het is zo'n duidelijk schriftgedeelte dat we die dus er nog maar een keer even in gooien. Daar staat de ouderlingen. Is een ouderling hetzelfde als een voorganger? Ja. Ja, in de Bijbel wel. In de Bijbel wel. De ouderlingen. Ja, ik moet zeggen, er zit een klein verschil. In sommige schriftplaatsen daar wordt gesproken over de ouderlingen. En er wordt specifiek genoemd de ouderlingen die ook daadwerkelijk met het woord dienen. Dus blijkbaar heb je ook ouderlingen die wat minder met het woord dienen. En je hebt ouderlingen die wat meer met het woord dienen. Maar het verschil is niet zo groot. Kijk, waarom zeg ik dat? Omdat in de gemiddelde kerk, in ieder geval die ik ken, heb je een voorganger. Die wordt ingehuurd. En de ouderlingen eromheen, die horen gewoon bij de gemeente of zo, bij de kerk. En een ouderling wordt niet geacht te gaan prediken. En de voorganger wordt niet geacht om voor ouderling te spelen.
Ja, ze hebben wel een controlerende taak.
Ze hebben een controlerende taak, ja, dat zal.
Binnen de kerk, zeg maar.
De club, ja.
Dus een controlerende taak.
Oké. Ja, nou ja, goed. Om, als, dat hij dat maar goed naar hun begeerlijkheden zal spreken, zeg maar.
Ja, precies. De rest van het volk is te dom voor om zo...
Ja, ja, zo is het ook nog weer, ja. Ja, daar wordt de verantwoordelijkheid...
Die worden naar voren geschoven, die moeten opbellen wat de predikant doet. Wat
ja. En dan is de hele verantwoordelijkheid van de gelovige die gewoon in de zaal zit, die er ook geen bal van snapt, die, zijn verantwoordelijkheid is weg. Want daar heeft hij punt 1 een voorganger voor en punt 2 heeft hij daar een stel ouderlingen zitten die daar verantwoordelijk voor zijn. Ja, de diakenen, ja, die zijn weer meer om de armen te bezoeken en de zieken en zo. En dat is ook goed, daar heb ik niks op tegen, dat is prima. Maar een ouderling of een voorganger, dat is in de Bijbel hetzelfde. Grotendeels. Net zoals een herder, want die wordt namelijk genoemd in vers 2. Nou ja, er staat wijd de kudde gods. En wie wijdt de kudde gods? De herder uiteraard. 1 Petrus 5,
vers 1.
Bladzijde 1383. Oh. Er staat in vers 2, wijdt de kudde gods. En de kudde gods, ja, hier zit heel veel in die vier woorden. Wijdt de kudde gods. Punt 1 kan je dus concluderen dat zo'n ouderling ook een herder is. En punt 2 kan je concluderen dat die kudde niet zijn eigen eigendom is, want het is de kudde gods. Dat is subtiel. De gelovigen, de gemeente, collectief, zijn het erfdeel des Heren, staat in vers 3. Nou ja, des Heren is dan schuin gedrukt en is ingevoegd, maar dat is correct. Dus de voorganger wordt in de positie gesteld om die kudde gods te wijden. En hoe doet hij dat? Hebben de opzicht daarover. En het woord opzicht is episcopos, ons woord bisschop, dan wel een opziener. Dus een ouderling, een herder en een opziener, dan wel een bisschop, is van hetzelfde laken een pak, heet dat. En dit is waar het om gaat, vers 2, wat ik naar voren wou brengen. De voorganger heeft namelijk de verantwoordelijkheid dat hij geen heerschappij uitoefent over de kudde. Er staat in vers 2, niet uit bedwang, maar de voorganger zou het gewilliglijk moeten doen. De kudde gods weiden. Hoe doe je dat, een kudde weiden, hoe doet een herder dat? Die loopt gewoon daarheen en loopt die kudde erachteraan. Die zegt niet tegen die schaapjes, en nou, als de sodemieter die kant op. Nee, de herder loopt gewoon daarheen. Die zegt, oh, hier is een mooi stukje gras, dan ga je maar lekker grazen.
Ja, wat de predikant wel die daarheen loopt.
En hij houdt ze bij, ja, heeft hij er nog een hond voor?
Hij moet
wel
zijn stem
horen. En hij moet zijn stem horen, ja, hij laat zijn stem horen. Ja, als we ons gaan verdiepen in de typologie van de herder en de kudde, ja, dan kunnen we nog even. En een schaapje die moet geschoren worden. Want dat is wol, hè? En wol, dat is niet best. Nee, is niet best. Het is lekker warm, ja. Ja, maar... ik bedoel maar... Ja, is ook lekker warm. Maar de wol, ja, ik zet weer even mijn apropos. De wol, als een schaap niet langs het prikkeldraad kan lopen of hij wordt niet geschoren, dan wordt hij op een gegeven moment, dan stikt hij in zijn eigen wol. En daarom moet hij geschoren worden. Want
hij verzuipt ook inderdaad.
En hij verzuipt ook, en als hij omvalt, dan komt hij niet omhoog en zo. De beest kan niks van zichzelf, en dat is nou precies de bedoeling, dat hij niks van zichzelf kan. Daar heeft hij namelijk de goede herder voor. Het is een heel makkelijk verhaal. Dat kan iedereen begrijpen hoe dat in elkaar steekt. En wol is een uitbeelding van de oude mens. Daar moet je zo af en toe eens even vanaf. Er staat in het Oude Testament dat de priesters die mogen geen wol dragen, maar alleen linnen. Waarom? Hierom. Omdat linnen een uitbeelding is van onvergankelijke dingen. Linnen is namelijk, komt namelijk tot stand door verdrukking. Er gebeurt van alles met vlas, is dat, hè? Met vlas, voordat het ooit een keer linnen wordt. Het wordt echt helemaal naar de Filistijn geslagen. En dan krijg je prachtig mooi linnen. Gaat door verdrukking heen en krijg je mooi linnen. Daarom hadden de priesters linnen en de Heer Jezus droeg linnen. Met de linnen doek worden wij gereinigd, worden onze voeten gewassen, et cetera. De zijde rups, wat doet die?
Nou, rups.
Ja, die wordt een vlinder. Ja. Ja, daar kunnen we nog alleen doorgaan. Ja. Maar broeder, dat staat niet in de Bijbel.
Heb je daar een tekst voor?
Ja, nee, dat staat niet. Het staat namelijk. Maar goed, dat is zijde. En die hond, nou die hond toch genoemd werd. Die hond inderdaad is een uitbeelding van de tegenstander. Die de kudde bij elkaar houdt. Dat is namelijk wat de tegenstander doet. Door de tegenstand. Ja, door de tegenstand, wat er is, blijft, want die schapen die zijn niet echt goede vriendjes met die hond, toch? Nee, dat is niet de grootste vriend. Maar als die hond actief wordt, dat zorgt ervoor dat die kudde bij elkaar blijft. En dat zie je altijd in tijden van verdrukking. Juist dan gaan gelovigen zich groeperen en gaan ze met de neus in dezelfde kant op. Maar goed. Ja, dat doet hij ook weer, ja. Ja, dus of je dat helemaal... Ja. Je hebt ook nog weer wolven.
Zijn ze best wel weer vriendjes.
Dan zijn ze wel weer... Ja, ze dienen ook wel ergens voor. Onder het motto, God doet alle dingen medewerkend ten goede, zo ongeveer. Maar goed, je hebt inderdaad ook wolven die de... Hoe staat het er ook? Met die wolven die de kudde opeten en zo... Heb je ook allemaal. Het zijn van die verkeerde voorgangers. Maar goed. Er staat dat een voorganger die zou opzicht hebben over de kudde. Niet uit bedwang, maar gewilliglijk. Ook niet om er rijk van te worden. En dat moet je eens in Rome navragen. Nee, maar als je kijkt wat die Rooms-Katholieke Kerk wel niet... Ik bedoel, het gaat allemaal om vuil gewin. En dan noem ik de Rooms-Katholieke Kerk, maar veel protestante kerken die kunnen er ook wel van. Dan lees ik weer dat er ergens een nieuw gebouw gebouwd wordt en denk ik... Tjonge, wat een ding. Ik kan me niet voorstellen dat je daar zoveel geld mee kan verdienen. Dan moet je toch echt iets raars doen of zo. Maar goed. Maar de voorganger zou... opzicht hebben met een volvaardig gemoed... Volledige overgave van binnenuit. En dan staat er in vers 3... Ook niet nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren. Want, dat is de andere kant van het verhaal. Een voorganger die heeft wel invloed, maar hij heerst niet over de gelovigen. Elke gelovige staat in rechtstreekse verbinding met de Heer zelf. En een ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid, of moet verantwoording afleggen van wat hij gedaan en geloofd heeft. Niet aan de voorganger, maar aan de Heer zelf. Ja, geen heerschappij. Heel eenvoudig eigenlijk. Maar hoe dan wel? Want ja, je moet toch invloed uitoefenen. Je moet toch iets, als je geen heerschappij, hè? Als je geen wet hebt, hè? Hoe weet je dan waar je heen moet? Hoe weet je dan wat goed is of wat niet goed is? Of wat de wil van de Heer is? Daarom staat erbij dat een voorganger, als het goed is, een voorbeeld voor de kudde is geworden. Dat is zo ongeveer de functie van een voorganger. En om er nog wat aan toe te voegen, een voorganger wordt ook niet aangesteld. Want ja, ze worden wel aangesteld, maar ze worden niet aangesteld door... De kerk of de gelovigen. Maar in de Bijbel worden voorgangers aangesteld. Of door de Heilige Geest. Maar ja, dat is zo moeilijk te controleren, denk ik altijd. Maar goed, dat is wat de Bijbel leert, dus daar houden we het dan maar bij. Of hij wordt aangesteld door een andere voorganger. Paulus die Timotheus aanstelt. Paulus zegt, Timotheus, jij gaat met mij mee op stap. En later zegt hij, nou, weet je wat, of tegen Titus zegt hij daar bijvoorbeeld, zegt hij van, nou, blijf jij maar op Kreta achter. Dan ga ik alvast verder. En als je nou dat gedaan hebt, dan krijgt hij eerst een beperkte taak, maar zijn taak breidt zich langzamerhand uit. En zo gaat dat in de Bijbel. En er is één, voor zover ik weet, één schriftgedeelte waar staat dat er ouderlingen aangesteld werden, dan wel voorgangers, en dat de gemeenteleden, om het dan maar zo te noemen, dat die daarmee instemmen. Dat gebeurt één keer, voor zover ik weet. Volgens mij in Handelingen 21 in Efeze, maar weet ik niet zeker. Als je het wil weten, zoek ik het in de pauze wel voor je op. Maar dat gebeurt één keer en daar staat bij dat ze met opsteken der handen goedkeuringen aangaven. Paulus die stelt voorgangers aan in die gemeente, die zegt die zijn wel geschikt. Want ja, als je zelf geen voorganger bent, hoe kan je nou weten welke mensen geschikt voor die functie zijn? Dan weet je zelf niet wat voor ellende er allemaal bij komt kijken. En dan weet je dus ook niet wat voor mensen daar geschikt voor zijn. Maar er gebeurt één keer dat de gemeente daarmee instemt. En daar staat erbij met opsteken der handen. En daar is het gebruik nog steeds. Dat gebruik is er nog steeds. Heb ik vaak genoeg gezien. Dan wordt allemaal de hand omhoog. En dan is het akkoord. Ja. In de Engelse vertaling wordt het niet eens zo vertaald. Er wordt er gewoon gezegd, er werd mee ingestemd. En dat opsteken der handen, ja, is maar een gebaar. Maar er wordt mee ingestemd en die wordt niet aangesteld door de gemeente. Wordt aangesteld door een andere voorganger. Daar zul je hem hebben. Goed, dan gaan we nog even terug naar Hebreeën 13, vers 17. Daar staat van de voorgangers dat zij waken voor uw zielen. En als het goed is, doet een voorganger dat met volledige inzet. En dan doet hij zo goed en zo kwaad als dat gaat. Want een voorganger is ook niet perfect. Doet hij wat goed is voor zijn toehoorders. Spreekt hij ook wat goed is voor zijn toehoorders. Voor zover hij daar inzicht in heeft. Want ja, het zijn natuurlijk geen, dit zijn geen concrete zaken. Hè. Je hebt zoveel tussenfases en hoe zeg ik dat nou? Je kan zoveel voorbeelden erbij bedenken. Je kan over zo'n vers 101 vragen stellen. Maar je moet eerst zorgen dat je de algemene gedachte, dat je die kent. Een voorganger waakt voor de zielen. En de zielen, een ziel is in de Bijbel, gewoon je hele hebben en houden, je hele praktische leven. Het woord wordt ook geregeld vertaald gewoon met leven. En niet het feit dat je leeft, want ik adem. En je doet de hele dag niks, bij wijze van spreken, dan leef je niet. Maar in de betekenis van dat je ook daadwerkelijk leeft. Actief. En in dat actieve leven, daar ziet de voorganger op toe. Ja, en als het niet goed gaat met een van de gelovigen, dan is er ook vaak niks aan te doen hoor. Het is voor een voorganger heel moeilijk om iemand die toch niet echt wil, om die er weer bij te krijgen. Dus geen doen hoor. Paulus die zegt soms zelfs, zegt hij van nou ja, die mensen, die gelovigen die helemaal niet meer willen, laat die ook alsjeblieft gaan. Nee, hij zegt het veel sterker. Hij zegt, die heb ik aan de Satan overgegeven. Zegt hij. Die willen de weg van de tegenstander gaan. Die willen hun leven niet inzetten voor de dingen des Heren. Laat ze alsjeblieft, dan hebben wij er geen last meer van. schrijft hij. Nou ja, ik heb ze aan de Satan overgegeven.
Die heb je niks meer te vertellen, toch?
En die heb je ook niks meer te vertellen. Nee, daar komt er ook nog eens bij. Maar goed, dan staat erachter. Opdat zij dat doen mogen, rekenschap geven. Want de voorgangers moeten rekenschap geven van wat ze gezegd en gedaan hebben. Maar dat moet iedereen, hoor. Maar een voorganger in het bijzonder. Er staat bij, opdat zij dat doen mogen, dat rekenschap geven. Of dat waken voor uw zielen. Want dat is nog maar een beetje de vraag. Opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende. Nou, wat vreugde betekent, dat weten we wel. En al zuchtende wil zeggen kreunende, met veel moeite. Hoe dat eruit ziet, een voorganger met veel moeite, lees je de eerste en de tweede Korinthebrief. Paulus, die een boodschap voor de Korintiërs had, maar die dat er niet in kreeg. Want ja, die Korintiërs die gingen steeds brieven naar Paulus sturen. Die zeiden, hoe zit het nou met dat huwelijk? En hoe zit het nou met die offers? En als ik dan dit en als ik dan dat, hoe moet ik dan zus, hoe moet ik dan zo? Allemaal aardse zaken. Dan moet Paulus dus allemaal weer uitgebreid antwoord op geven. En dan heeft hij dat 14 hoofdstukken gedaan. En dan komt hij in hoofdstuk 15 van 1 Korinthe. Komt hij eindelijk eens een keer met het evangelie wat hij graag weer naar voren wou brengen, maar dat gebeurt dus pas in hoofdstuk 15. En dat zuchten van de apostel Paulus, dat is heel duidelijk zichtbaar in die twee Korinthebrieven. Met name in de tweede Korinthebrief. Dat is één lange, bijna één lange klaagzang van ik moet naar jullie toe, want ik heb die bediening, maar liever niet. En ik moet deze brief schrijven, maar ik had liever niet gedaan. En dat was dus geen pretje. En dat was dus ook niet tot bevordering van de gelovigen in Korinthe. Want ja, die konden er zo weinig van leren. Maar Paulus die had veel meer te zeggen. Maar ja, daar kwam hij bij de Korintiërs gewoon niet aan toe. Want bij wijze van spreken, stel je nou voor dat Paulus in zo'n samenkomst was bij de Korintiërs. Dan had hij 2 versen gedaan, had hij 3 zinnen gezegd. En dan roept er weer iemand van, ja, maar hoe zit dit dan? Nou, terug, gaat weer verder. Ja, maar hoe zit dit dan? En dat schiet dus niet op. Omdat de gelovigen niet bereid zijn hun eigen gedachten en ideeën even aan de kant te zetten. En gewoon even het hele verhaal af te wachten. En te kijken wat de apostel te zeggen had. En als je dat gaat doen, ja, dat is niet nuttig voor jezelf. Staat hier in het laatste van vers 17. Dat is u niet nuttig. Want ja, dan belemmer je gewoon de voorganger in zijn bediening. Maar aan de andere kant denk ik dan ook, ja, dat is voor de voorganger ook wel nuttig, want dan leert hij weer omgaan met dat soort luidjes. Dus ja, maar goed. Dat is geen aanmoediging om tegen te gaan spreken, maar goed. Want ja, dat is... Wat zeg je?
Dat soort luidjes.
Dat soort luidjes, ja. Lui. Die zijn ook lui. Nog even naar vers 18 en 19. Dan kunnen we na de pauze met de laatste pericoop beginnen. Vers 18. Bid voor ons, want wij vertrouwen, wij geloven, wij weten zeker dat wij een goed geweten hebben als die in alles willen eerlijk wandelen. Eerlijk wandelen, ja, eerlijk, eervol. Betekent het met ere. Wat dat betekent, ja, dat is misschien nog veel moeilijker om uit te leggen. Met stijl. Hoe stond er in 1 Petrus 5? Zonder bijbedoelingen, geen vuil gewin, met een volvaardig gemoed. Dat zegt Paulus hier. Hij zegt, wij vertrouwen dat wij een goed geweten hebben. Als die in alles willen eerlijk wandelen. Niet om vuil gewin of wat dan ook. Nee, met volledige overgave zet hij zich in voor deze gelovigen aan wie hij schrijft. En hij schrijft, bid voor ons. En dan zegt hij in vers 19 weer, ik bid u te meer dat gij dit doet, dat bidden, dat die Hebreeën noem ik ze dan toch maar, dat die voor Paulus bidden, opdat ik te eerder u lieden mogen wedergegeven worden. De gedachte is namelijk dat Paulus in de gevangenis zat. Staat er niet letterlijk in, dat weet ik wel. Maar goed, uit vers 24 blijkt toch duidelijk dat hij in Italië is. Groet al uw voorgangeren en al de heiligen. En hij brengt de groeten over van degenen die in Italië zijn. Nou ja, dan zit hij dus in Rome. En dat hij gevangen zit blijkt ook uit vers 23, waar staat: weet dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welke, zo hij haast komt, ik u zien zal. Want Paulus verwachtte zelf ook spoedig vrij te komen. Dat blijkt wel uit vers 18 en 19. En dat is ook de algemene gedachte, hoor. Als je het commentaar daarop leest, dan... ja, Paulus zat gevangen in Rome, is de algemene gedachte. Maar vers 19 kan problematisch zijn, want er staat: ik bid u te meer dat gij dit doet, opdat ik te eerder uw lieden mogen wedergegeven worden. Oftewel, even in gewoon Nederlands: als jullie nou voor mij bidden, dan zal de Heer mij vast eerder vrijlaten. Dus, des te meer je bidt, des te meer effect heeft het, zeg maar. Des te vaker je bidt, nou, dat staat hier trouwens niet. Er staat: ik bid u te meer. Waarom? Waarom vraagt Paulus aan die Hebreeën waarom legt hij er nog meer lading op? Nou, opdat ik te eerder uw lieden mogen wedergegeven worden. Maar ja, is het dan zo dat als je veel bidt, of intensiever bidt, of weet ik veel hoe je dat maar doet, dat het gebed dan sneller verhoord wordt? Nee. Het staat niet in de Bijbel. En punt 2, de praktijk leert hetzelfde. Toch? Hoeveel mensen klagen daar niet over dat ze zoveel bidden en dat ze niks krijgen? Toch? Gebeurt toch heel veel? Maar de gedachte is namelijk wat breder. Niet zo smal als, nou ja, als ik 10 minuten bid, dan zou Paulus bijvoorbeeld ook een kwartier eerder vrijkomen. Als ik een half uur bid, dan wordt hij een half uur eerder vrijgelaten of zo. De gedachte is wat breder. De gedachte is namelijk dat als die gelovigen, die Hebreeën, als die voor Paulus bidden, ja, wat betekent dat voor Paulus bidden? Dat ze elke avond op hun knietjes gaan en Paulus gedenken in het gebed. Dat is heel smal, hoor. Heel smal toegepast. Bidden in de Bijbel is namelijk afhankelijk stellen van. En niet alleen handjes gevouwen, oogjes dicht en hard op een gebed uitspreken. Dat is de smalste toepassing van een gebed. Want anders zouden we 24 uur per dag moeten bidden, want er staat in de Bijbel: bid zonder ophouden. En dan heb je toch wel een probleem. En Paulus zegt ook geregeld: in al mijn gebeden denk ik aan u. En hele sterke termen. Wat betekent dat? Paulus voelt zich verbonden met die andere gelovigen. En wat Paulus tegen deze gelovigen zegt is: ik ben een oprechte voorganger. Ik wil jullie wat meegeven. Jullie kunnen wat van mij leren. Alleen nu kan ik zo weinig voor jullie doen. Maar als jullie je nou afhankelijk stellen van het woord, en dus ook gedeeltelijk afhankelijk van mij, dan bestaat inderdaad de kans dat de Heer ervoor zorgt dat ik eerder bij jullie kom. Dat is toch wel te volgen. Dat is een beetje nuanceverschil. Kijk, als wij van goede wil zijn, als wij de Heer willen dienen, dan is de kans toch ook groot dat de Heer daarvoor deuren opent. Als je dat oprecht doet. Daarom zegt hij ook dat hij een goed geweten heeft. En hij bidt ook aan die Hebreeën van: als jullie nou ook voor mij bidden, dan kan ik de Heer dienen ook ten opzichte van jullie. Dus als jullie je nou daar ook voor inzetten, wat moeten ze dan doen? 24 uur gebedsgebeuren organiseren? Nee, gewoon met volle overgave Paulus gedenken. En inderdaad ook wel degelijk letterlijk in woorden bij de Heer brengen. Dat kan wel degelijk. Maar met je gedachten, met je gemoed, met je denken. Dat is de gemeenschap die er is. De gemeenschap die er is, is niet altijd dat je bij elkaar zit. Maar de gemeenschap bestaat er grotendeels uit. Dat je weet, ook als je elkaar niet ziet een tijd. Dat je weet dat je met elkaar verbonden bent. En dat is de gedachte die ook hierachter steekt. Want vers 19, dat woord bidden is trouwens ook een ander woord dan in vers 18. Dat woord bidden in vers 19 wordt meestal vertaald met vermanen of vertroosten. Dat is het bekende woord. Ik vertroost u, ik vermaan u. Dat zijn ook dezelfde woorden, vermanen en vertroosten. Dus als je vermanen leest in de Bijbel, kan je vertroosten invullen en andersom. Maar soms wordt het ook vertaald met bidden. Maar het Griekse woord is parakaleo. Ga ik even het ingewikkeld maken. Maar para wil zeggen dat je iets naar je toe trekt, dichterbij haalt. En kaleo, dat kennen wij wel van ecclesia. Daar zit ook dat kaleo in. En ecclesia zijn de uitgeroepenen. Kaleo is namelijk roepen. Het heeft namelijk betekenis van dichterbij roepen. Dat is zo ongeveer wat erachter zit. Als je iemand vertroost, dan gebeurt hetzelfde. Dan vereenzelvig je met die ander. En dan ontferm je je over die ander. Onder het motto gedeelde smart is halve smart. Dat is ongeveer de gedachte die erachter zit. Die twee worden één. En dat is het woord bidden ook. Ik bid u te meer. Paulus trekt ze eigenlijk tot zich. En hij vraagt aan hun, laat het ook toe. Dat ik naar jullie kan en staan jullie er ook open voor dat jullie naar mij toe komen. Dan is de kans aanwezig dat de Heer mij eerder vrijlaat en aan jullie overgeeft. Dus lees in dit vers niet. Nou, als je maar veel bidt, dan regelt hij het wel. Maar het gaat veel dieper en veel breder dan dat. Ik vind het moeilijk om uit te leggen, maar goed. Ja, dat is in de. Ja, als je inderdaad iets aan iemand vraagt, dan is het nog afstandelijk. Maar als je iemand bidt, dan zit dat gevoel er ook in. Zo van, ik bid u, laat u met God verzoenen. Paulus zegt, ik wil jullie wel tot hem brengen, maar ik kan dat niet. Ik zou het wel willen, jullie moeten zelf dat doen. Ik wil jullie wel naderbij brengen, maar meer dan dit kan ik niet. Je moet zelf jezelf overgeven aan de Heer en dan ben je naderbij gebracht.
Als hun dat niet doen, dat kon ons niet steeds wel naar dat Paulus nog lekker in de bak zitten, want hun bidden niet hard genoeg voor.
Ja, en dat is dus de veel te smalle toepassing. Als je het zo zegt.
Ja, dat lijkt mij ook.
Ja. Nou, dan zijn we het daarover eens. Dan gaan we daarmee de pauze in. In vers 20 volgt dan de echte afsluiting waar de apostel zegt, de God nu des vredes die de grote herder. En daar zijn we er even weer, hè. Paulus is een herder. Nou ja, het ging over een voorganger. Maar hier wordt het synoniem gebruikt, herder, net als in 1 Petrus 5. Maar de Heer Jezus, dan wel God zelf, is de grote herder der schapen. En in 1 Petrus 5 heette dat de overste herder.
Ja, dank je.
De overste herder. Wanneer de overste herder zal verschijnen, et cetera. De God nu des vredes die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmake u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem welbehagelijk is door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. En korter kan je eigenlijk het evangelie niet samenvatten, want wat hier staat, ja, het wordt wel misverstaan, dat begrijp ik, maar goed, er staat dat de God des vredes, Ja, en de term vrede is altijd de aanduiding van het nieuwe verbond. Het verbond der genade. En daar wordt dus ook prompt over gesproken. Want daar staat dat de God des vredes, de God die vrede geeft, de God die vrede brengt, dat hij de grote herder der schapen, de Heer Jezus namelijk, door het bloed des eeuwigen testaments. En dat is dus niet het Oude Testament, want het was geen eeuwig testament. Dat testament is namelijk opgehouden, in ieder geval bij de kruisiging van de Heer Jezus. Dat was het einde der wet. Het einde van het Oude Testament. Maar door het bloed van het Nieuwe Testament, en het Nieuwe Testament is een eeuwig testament, dan wel een eeuwig verbond. Door dat bloed heeft hij Jezus uit de doden wedergebracht. En wij denken bij bloed altijd, daar ga ik maar vanuit, dat is eigenlijk standaard. Wij denken bij bloed, het bloed van de Heer Jezus, denken wij altijd aan het bloed wat vloeide aan het kruis van Golgotha. Punt 1, is dat in alle gevallen nooit zo, als het over het bloed van Christus gaat. En punt 2, in dit geval kan het al helemaal niet, want er wordt gesproken over het bloed van het eeuwige testament. En het eeuwige testament, het nieuwe testament, dan wel het nieuwe verbond, brak pas aan bij de opstanding van Christus, toen de Heer Jezus uit de doden wedergebracht werd. Staat hier. Door dat bloed worden wij, en wat vul je dan in, gereinigd. Want dat is wat bloed doet. Voor bloed kan je hier gewoon invullen leven, zoals altijd. Ja, ik heb niet zoveel tijd, dus ik kan er niet al te uitgebreid op in gaan. Maar dat is wat bloed doet. Ik heb nog niet zo lang geleden een BHV-cursus gehad. En daar wordt over het menselijk lichaam gesproken. En ja, als je dus van niks weet, word je dat uitgelegd. En bloed is dus dan gewoon leven. En als het bloed niet meer goed functioneert, heb je geen leven meer. En bloed reinigt alleen als het goed werkt. Anders reinigt het ook niet. En het klinkt misschien oneerbiedig, maar toen het bloed uit het lichaam van de Heer Jezus stroomde, toen werkte dat bloed niet zo goed meer. Toen is hij namelijk ook gestorven. Ja, dat is heel kort het hele verhaal. Het bloed van het eeuwige testament is gewoon het leven van het Nieuwe Testament. Het leven zelfs van een nieuwe schepping. Want het is zo goed als synoniem. Een nieuw verbond of een nieuwe schepping. En een nieuw verbond en een nieuwe schepping is er pas na de dood. Want alles wat voor de dood ligt is een oude schepping. En alles wat na de dood ligt is een nieuwe schepping. En door het bloed van Christus zijn wij nieuw schepsel geworden. Nou ja, door Christus staat er dan gewoon, maar dan vul ik in, dat is door het bloed van Christus. Door het leven van Christus, omdat wij besprengd zijn geworden met zijn bloed. Staat er ook. Is dat letterlijk gebeurd? Nee. Is het overdrachtelijk gebeurd? Ja. Dan is de vraag, wat betekent het dan? Ja, bespringen met bloed is leven overdragen van de een naar de ander. Dat doe je met zo'n wc-borstel. Dat doen ze toch altijd. Maar bij wijze van spreken. Het stond in deze Hebreeënbrief zelfs nog, hè. Maar dat is een paar bladzijden terug. 9 vers 21. Waar typologisch, overdrachtelijk, want dat is het oude verbond. Vers 21 van Hebreeën 9. Dat Mozes die besprengde desgelijks ook de tabernakel met bloed. En al de vaten, al het gereedschap van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. Dat wil zeggen, bijna alle dingen worden door bloed gereinigd. En dat is, dan worden we een beetje op verkeerde been gezet, want dan staat erachter, zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. En als je het hebt over bloedstorting, nou dan ligt het wel heel erg op het puntje van je tong om te spreken over het bloed wat de Heer Jezus gestort heeft aan het kruis van Golgotha. Dat is nou eenmaal de terminologie in liederen of weet ik veel wat. En toch, Bloedstorting is precies hetzelfde. Het is het bloed van de een naar de ander overbrengen. Ja, ik kan daar, ja, eigenlijk moet je al die schriftplaatsen naast elkaar leggen waar dat voorkomt. En dan zie je het echt wel vanzelf hoor. Dat bloed gewoon leven is. Nog een andere makkelijke route is om te kijken waar bloed de eerste keer in de Bijbel voorkomt. Dan doe je dat en dan zal je zien dat dat in een wet is waarin gezegd wordt dat wij geen bloed mogen, tot ons mogen nemen. Want staat erbij, het bloed is het leven, dan wel de ziel, wat er ook maar staat. De bloed is het leven van dat dier of van een ander mens of weet ik veel. Bloed is het leven. En wij hebben zijn leven ontvangen. Dan wel zijn geest. Dat is precies hetzelfde. En dat bloed namelijk, dat bloed van de opgewekte Christus. En dat kunnen wij ons zo moeilijk voorstellen. Want ja, een kruis, Golgotha, een bloed wat er neerstroomt. Dat is heel makkelijk om dat plaatje voor je te hebben. Maar het bloed van de opgewekte Christus. Die kan je zo moeilijk wat bij voorstellen. Dus dat moet je leren. Dat moet je in je gedachten imprenten. De opgewekte Christus. Wij zijn zijn lichaam. Stel je dan dat voor. Zijn bloed stroomt vanuit hem in ons. Want wij zijn zijn lichaam. Dat is 1 Korinthe 12 waar dat staat. Dan staat dat er niet bij dat zijn bloed door ons heen stroomt. Maar dan heet het inderdaad zijn geest. Wij hebben dezelfde geest ontvangen. Het is nou eenmaal een beeld. En het is het beeld van de opstanding en van het leven van de opgewekte en het leven van een nieuwe schepping. En dat bloed reinigt ons inderdaad. Daar ging bijna de hele Hebreeënbrief over. En nu staat er in vers 21 nog achter. Nee, ik moet eerst nog wat zeggen over vers 20. Daar staat, hij heeft de Heer Jezus Christus uit de doden wedergebracht. Als je het verkeerd wil verstaan, dan kan je lezen, de Heer Jezus is de dood ingegaan en hij is de dood weer uitgegaan langs dezelfde weg. Als je begrijpt wat ik bedoel. Zoals Lazarus. Precies. Ja. Lazarus is ook uit de doden wedergebracht. Die is daarna ook nog weer gestorven. En in Marseille neergelegd. Maar goed. Maar die is ook weer gestorven. Dat komt omdat hij de dood inging en dezelfde route er weer uit. Maar de Heer Jezus is door de dood heen hoge priester geworden of wat er dan ook maar staat. Hij is aan de ene kant erin gegaan en aan de andere kant er weer uit. En heeft de dood dus achter zich. Maar dat woordje wedergebracht kan je op de gedachte brengen dat hij, net zoals Lazarus, uit de dood is opgestaan. Maar dan moet ik zeggen dat het woord wedergebracht niet betekent wat er staat. Het betekent niet wedergebracht, het betekent opgebracht. Ik weet niet of je dan nog dat probleem hebt, maar dan ben je in ieder geval van dat weder af. Hij is gewoon uit de dood verhoogd geworden en heeft de dood overwonnen. En die opgewekte Christus, die volmaken u in alle goed werk. Moeten wij dan toch goede werken doen? Is dan altijd weer de eerste vraag. Want wij waren toch uit genade wedergeboren. Ja, wij zijn wel bestemd om goede werken te doen. Maar geen goede werken die wij vanuit onszelf bedacht hadden, maar goede werken die hij in ons zou werken. En het staat hier dus ook heel duidelijk, er staat, die volmaken u, hij volmaken u in alle goed werk. Dat doet hij in ons. Dat doet zijn bloed in ons. Dat zie je niet, dat gaat allemaal van binnenuit en dat, als het goed is werkt dat gewoon. Hij volmaken u in alle goed werk. En op een andere plaats daar staat dat wij door de schrift volmaakt zouden worden tot alle goed werk. Maar daar zit ook geen verschil tussen. Want Christus is het woord. Hij is de schriften. Dan wel, hij wordt geopenbaard in de schriften. Dus als je nou zegt dat je door middel van de Bijbel goede werken moet doen, ja, dat is een beetje abstract. Maar het is de persoon van de Heer Jezus Christus. Bestaat de Heer Jezus dan uit al die lettertjes? Nee. Maar hij wordt in de Bijbel ons geschilderd. En hij is wel degelijk, en dat is wel goed om je dat bewust van te zijn, hij is wel degelijk niet alleen maar degene die uit de doden opgewekt is, en dat is het. Maar omdat hij de eerste is, is hij de eersteling van een nieuwe schepping. Waar dus bij komt dat hij het eerste geboorterecht heeft. En waar dus bij komt dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En dat hij gezeten is aan Gods rechterhand in de hoogste positie die je maar kan bedenken. Dat is onze Heer. Die nu zit aan Gods rechterhand. En hij, de hoogste rechter, de hoogste koning en de hoogste hogepriester, die volmaakt in ons alle goed werk. Als je dat één keer bedenkt, dat hij, die zo hoog is en zo'n positie heeft ontvangen, een werk in ons wil doen, dan haal je het wel uit je hoofd om zelf iets te gaan doen. Als het goed is. Want ja, vanuit onszelf kunnen wij toch niks voor de Heer doen, want vanuit onszelf zijn wij een oude schepping. En de oude schepping verdwijnt gewoon in de dood. Hij volmaken in u, of die volmaken in u, alle goed werk. Niet goede werken, maar goed werk staat hier. Het is maar net hoe je het, waar je de klemtoon op wil leggen. De ene keer staat er ook niet dat het werken zijn, maar er wordt gezegd het is gewoon de vrucht. En een vrucht groeit vanzelf. En bij werken heb je meer het idee van arbeid. Dat er echt wat moet gebeuren. Ja, dat is ook wel eens zo. In Filippenzen, staat het erbij trouwens? Ja, Filippenzen 1 vers 13 staat erbij, maar volgens mij is dat niet die ik bedoel.
Is dat 2 vers 13?
Of 2 vers 13, nee, het is 1 vers 6 volgens mij. Er wordt hetzelfde gezegd. Want dat is namelijk het doel, hè, van ons als gelovigen. Wij zijn één keer een nieuwe schepsel. Nieuwe schepsel, wou ik zeggen. Dus ja, dan krijg je zoiets. Wij zijn één keer een nieuwe... Dat komt omdat ik geen tijd meer heb. Ik heb nog een half uur. Wij zijn één keer een nieuwe schepping geworden. En de bedoeling is dat wij ook als nieuwe schepselen zouden leven. Tot eer en heerlijkheid van Hem. Dat is namelijk ons doel. Want ja, dat weet men tegenwoordig ook niet. Ja, waarom ben je christen? Waarom ben je gelovige? Nou, wat is het gemiddelde antwoord?
Waarom nou
zo? Ja, nou, bijvoorbeeld, ja. Ja. Dat weet men niet meer. Men weet niet van koningschap in de toekomst van de Heer Jezus Christus, waarin wij zullen delen en met Hem zullen heersen. Maar goed, dat is wel wat de Bijbel leert. En in Filippenzen 1 vers 6... Daar staat, nee, vers 5, dat Paulus zich verblijdt over de gemeenschap aan het evangelie van de Filippenzen. Van de eerste dag af tot nu toe. De eerste dag namelijk van dat die Filippenzen tot geloof zijn gekomen. Hebben ze toen de eindstrepen behaald? Nee, dat was het begin, dat was de eerste dag van hun nieuwe leven. En in vers 6 staat, vertrouwende ditzelfde. Niet dat ik een goed werk aan u kan doen, zegt Paulus. Maar vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft. Nou, en dat goede werk was in ieder geval dat hij ons heeft doen wedergeboren worden. Tot een levende hoop. Tot een erfenis. En dat werk wat hij aan ons gedaan heeft, hij heeft ons het nieuwe leven gegeven. En daarna vertrouwt Paulus erop dat de Heer ook dat werk zal voleindigen en dus voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Dat is het werk wat de Heer nu aan ons doet. En het wordt voleindigd op de dag van Jezus Christus. Dat is de opname van de gemeente. Daar ga ik nu echt niet verder op in. Als je dat niet gelooft, niet weet, dan laat maar zitten. Maar dat is het. Hij wil een werk aan ons doen en dat zal voltooid worden, voleindigd worden op de dag van Jezus Christus. En hij is het die dat werk in ons doet. En ik denk, ja, 2 vers 13, daar staat het inderdaad hetzelfde. Wordt hier nog iets praktischer gemaakt? Daar staat, want het is God die in u werkt. Weer niks van onszelf. Er is niks van onszelf bij. Het enige wat er van onszelf bij is, dan maak ik hem heel moeilijk, is dat wij opheffen heilige handen. Dat staat ergens in 1 Timotheus. Daar zegt Paulus, ik wil dat alle mannen bidden opheffen de heilige handen. Gaat de hele dag zo staan. Staat ten alle tijden, staat erbij. Heilige handen, ja. Handen leeg en beschikbaar voor zijn dienst. Dat is wat het betekent. Het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. En wat wij moeten doen is ons openstellen, onze handjes en onze voetjes voor hem neerleggen. En vragen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan, als we dat doen, dan bewerkt de Heer door middel van zijn woord het willen, ook het willen, de wil zelfs, dat is iets heel vreemds, maar dat gebeurt wel. Het willen en ook het werken naar zijn welbehagen. En nou praktisch, staat er in vers 14 achter. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Ja, als je heilige handen hebt, als je lege handen hebt, en dan word je wat gevraagd, dan worden je handen gevuld, dus dan doe je dat. En dan, daar kan je de Heer mee dienen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Eigenlijk staat er trouwens niet tegenspreken, maar overleggingen of samensprekingen. Niet overleggen, gewoon doen. Maar het is de Heer die dat in ons werkt, door zijn woord. Ik heb vorige keer ook gezegd, dat is ook wel een aardige, hè? In Hebreeën 13, vers 15. Dan wordt er in die voorgaande versen wordt gesproken over dat we zouden uitgaan tot hem buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende, buiten deze wereld, buiten deze maatschappij. Want hier horen wij niet thuis, vers 14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende stad. In dit verband het Nieuwe Jeruzalem. Maar goed, wat moeten we dan doen om buiten de legerplaats te komen? En om zijn wil te doen. Nou, gewoon vers 15. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Je gaat gewoon zijn naam belijden. Je gaat gewoon Gods woord spreken. Dan kom je vanzelf buiten de legerplaats en dan doe je precies wat hem wel behagelijk is. En dat is heel eenvoudig. Ik was laatst bij mensen thuis en het zoontje van diegene die... Op school werd er wat gezegd over hoe komt het nou dat zoveel christenen niet meer naar de kerk gaan en dit en dat. Ja, die zegt gewoon, ja, dat komt omdat, de mensen tegenwoordig zo arrogant zijn dat ze denken dat ze weten wat er 5 miljoen jaar geleden gebeurd is. En die zegt dat gewoon geen enkel probleem. Maar ja, als je dat op een oudere leeftijd zegt, ja, dan krijg je problemen natuurlijk. Want ja, dat is niet wat... Wat de mens wil horen, dat hij alles weet, hoe het allemaal gegaan is en met evolutie en alles. Maar als je zegt dat je in de Heer gelooft, moet je gewoon eens een keer zeggen op verjaardag dat je gelooft in de opgewekte Christus, die eersteling is van een nieuwe schepping, die gegeven is alle macht in hemel en op aarde, die in de toekomst een koninkrijk zal openbaren. Dan komt er vanzelf ellende op je af. Maar dat doe je wel zijn wil. Dat brengt wel verdrukking met zich mee, maar daartoe zijt gij geroepen broeders, staat er dan in Petrus ergens. Want wij zouden namelijk niet doen wat wel behagelijk is voor onze buren, of die andere mensen die ook op die verjaardag zitten of zo. Nee, terug naar vers 21. Opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is. Het is voor jezelf, in ieder geval voor je oude mens waarschijnlijk, ook niet wel behagelijk. Want ze hebben de Heer, hebben ze daarom gekruisigd. Dus het was voor zijn oude leven niet wel behagelijk. Maar hij zei, daarom ben ik ook niet naar deze wereld gekomen. Ik ben gekomen om de waarheid te spreken en om de wil van mijn vader te doen. En hij werd dus ook door zijn vader daarvoor beloond. En dat geldt voor ons net zo. Opdat gij zijn wil moogt doen, staat er ook nog. Dan is altijd de vraag, ja, maar wat is dan zijn wil? Dat is altijd het probleem. Mensen die net tot geloof zijn gekomen. Ja, maar wat moet ik nou doen? Mensen verlangen direct naar wetten, regels, kaders, waarin ze zich dan kunnen bewegen. Mag ik dan in één keer alles? Oh jongens, hoe moet ik daarmee omgaan? Dat is het probleem. Maar het enige wat je moet doen is je gewoon toevertrouwen aan de Heer. En dat ook gewoon dus tegen hem zeggen. Heer, ik weet ook niet wat ik nou moet doen met al deze vrijheid. Dan zal de Heer door zijn woord zijn wil wel bekendmaken. En dat gaat, zoals Romeinen 12 zegt, door de verandering van ons denken. Ons denken wordt veranderd. Dan kijken we heel anders tegen de wereld aan. Omdat wij weten hoe God er tegenaan kijkt. Zo kijken wij er ook tegenaan. En daar leven wij uit. En dan doe je dus, in die situatie, doe je dus automatisch de wil van God. Niet omdat je dat voorgeschreven is, maar omdat dat in je hart geplant is. En dat was nou juist het kenmerk van het nieuwe verbond trouwens ook. Hè? Het oude verbond wordt beschreven als ingebeiteld op stenen tafelen. Maar het nieuwe verbond is dat woord wat geschreven wordt in vlezen harten, in zachte harten. Maar ja, dan moet je geen verhard hart hebben en je afkeren van Gods woord. Dan moet je er wel voor openstaan. En dan kan de Heer zijn werk in ons doen. Maar Paulus zegt het hier met hele algemene termen. En hij hoopt dat ze het begrepen hebben. En dat is maar zeer de vraag. Hij zegt in vers 22. Doch ik bid u broeders, verdraagt het woord deze vermaning. Kan ook vertroosting zijn. Hoor. Dat is ditzelfde woord. Vermaning of vertroosting. Want ik heb u in het kort geschreven. Dat vind ik altijd wel aardig. Ik heb u in het kort geschreven. Het is een. Ik vond het best een groot bijbelboek als je het vergelijkt met de rest. Dus ja, het is maar wat je eronder moet verstaan. Het kan ook zijn dat je alleen Hebreeën 13 eronder verstaat. Want Hebreeën 13 is een beetje die verschillende vermaningen. Misschien dat Paulus alleen dat bedoelt. Dat kan. Maar goed, hij zegt, ik heb u in het kort geschreven. Blijkbaar had hij dus nog wel meer dingen om te zeggen. En dat hoopt hij ook te doen als hij hen weer zal ontmoeten. Maar hij roept hen op, verdraagt het woord deze vermaning. Weet dat de broeder Timotheus losgelaten is. Wat merkwaardig is, is dat er ook theologen of wat voor mensen maar zijn die geloven dat Timotheus de Hebreeënbrief geschreven heeft. Dat is best wel een vrij, naast de opvatting dat Paulus hem geschreven heeft, bestaat er in die kring ook de opvatting dat Timotheus die brief geschreven heeft. Wat ik merkwaardig vind, want er staat in vers 23, weet dat de broeder Timotheus losgelaten is.
Ja,
nee, dus ik heb ook geen idee hoe ze daarbij komen. Maar goed. Met welke, hij hoopt samen met Timotheus, want Paulus verwacht dat hij zelf ook losgelaten wordt. Met welke, zo hij haast komt, ik u zien zal.
Zou hier dan nog niet een behoorlijke tijd 20 zitten, of tenminste tussen 19 en 20. Maar hier zegt hij nog dat ze samen daar nog zitten. En hier zegt hij in één keer dat hij losgelaten is.
Oh, je bedoelt omdat er staat in vers 18, bid voor ons.
Ja, ja.
Ja.
Dus daar zit hij nou, samen.
Nou ja, hij zegt in vers 18, bid voor ons. En in vers 19 zegt hij, ik bid u te meer.
Je zegt, bid voor ons, dat betekent ook niet dat ze samen zitten.
Dat hoeft niet. Het kan.
Nou, dat weet je niet hoor.
Voor mijn moeder bidden.
Ja.
Mijn moeder zit niet bij mij thuis.
Nee, Paulus kan ook met andere mensen daar gezeten hebben.
Ik heb de indruk dat je net zei dat ze daar samen nog vast zaten. Bid voor ons, want wij vertrouwen het bij God.
Nou, zei ik dat?
Oh. Maar ik vond
dat, nou, dat was in ieder geval niet mijn bedoeling. Nee, dat bid voor ons uit vers 18. Het zou kunnen zijn dat Paulus met andere gelovigen daar vast zat.
Dat kan ook nog.
En het kan ook nog betekenen dat hij bescheidenheidsmeervoud gebruikt. Wat dat is? Tegenovergestelde van majesteitsmeervoud. Heb je geen troonrede gezien? Ik weet niet eens of ze dat gezegd heeft hoor. Wij, koningin der Nederlanden.
Oké.
Dat is majesteitsmeervoud. En je kan ook bescheidenheidsmeervoud.
Ik
kan
niet haar door water spreken. Dus ik kan zeggen, ja, maar ik heb niet gezegd.
Dat is, nee, dat is precies ding ook. Dat is precies bescheidenheidsmeervoud. Dan trek je terug en zeg je, nou ja, wij. Maar je bedoelt ik. Maar als je ik zegt, dan ben je er zelf 100% verantwoordelijk voor. En als je ons zegt, dan.
Ja.
Ja.
Ik maak er ook al gebruik van, ik zeg ook altijd bij.
Ja.
Ik
denk ook altijd. Kan heel, ja, dat kan heel goed. Ja. Er staat in een van de andere, waar hoor ik dat ook, waar las ik dat ook, weet ik niet meer. Maar in Genesis 1, daar staat, laat ons mensen maken. Ik ken die uitspraak, hè? Laat ons mensen maken. En daar, naar aanleiding daarvan, dat is één van de argumenten voor de leer van de goddelijke drie-eenheid. Maar het antwoord is gewoon dat inderdaad ons kan majesteitsmeervoud of bescheidenheidsmeervoud zijn. Dat, ik bedoel, de andere 1400 keer dat het voorkomt, zegt de Heer gewoon steeds ik. Dus ja, dan kan je niet zeggen, ja, die ene schriftplaats is een argument voor de leer van de drie-eenheid. En dan is het antwoord, ja, dat is bescheidenheidsmeervoud of majesteitsmeervoud. En dan is het antwoord van sommige theologen, ja, maar dat had men toen nog niet uitgevonden. Denk ik, ja. Alsof de mens dan zoiets. De mens denkt dat hij zelf de taal uitgevonden heeft of zo. En ook hoe je de taal gebruikt. En overdrachtelijk taalgebruik. God is woord. In het begin was woord. En God gaf het woord aan de mens. En niet dat de mens dat zelf allemaal bedenkt. Tuurlijk kan een mens wel bepaalde uitspraken, uitdrukkingen bedenken. Maar ja, om te zeggen, ja, dat.
Hoe bedenk je het?
Ja, maar goed. Maar dat terzijde. Nou ja, dat bid voor ons, daar maak ik niet zo'n probleem van. Het kan Paulus alleen zijn, het kan ook andere figuren zijn die bij hem zijn. Dat weten wij toch niet. Het staat er namelijk niet. En uit vers 23 en 24. Kijk, wat ik zo ga doen is een beetje speculeren daarover. Want precies weten wij toch niet. Waar Timotheus daar vastgezeten heeft, heb ik in de Bijbel niet kunnen vinden. Weet ik niet. Maar goed, Paulus zegt in ieder geval, weet dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welke, zo hij haast komt, ik u zien zal. Dus hij verwacht dat Timotheus en Paulus, dat zij samen naar deze Hebreeën toe gaan. Dat is de indruk die ik krijg, dat Paulus naar de Hebreeën toe gaat in plaats van dat de Hebreeën naar hem toe gaan. Dat is wel even belangrijk. Waarom? Dat komt misschien een beetje een ingewikkeld verhaal, daar heb ik nog een kwartier voor. Traditioneel wordt gezegd dat de Hebreeënbrief geschreven is aan de Joodse gemeente in Jeruzalem. Want in die Hebreeënbrief komt heel veel oud-testamentische inzettingen komen aan de orde. En dus zegt men, Paulus moet wel schrijven aan mensen die onderlegd waren in al die inzettingen. Dus het moeten wel Joodse christenen zijn geweest. Dus dat zal wel in Jeruzalem geweest zijn. Is vrij traditioneel hoor. Dan is mijn antwoord direct, in alle nieuw-testamentische brieven Zeker die van Paulus in allemaal, ook die aan Efeze, Colossenzen, Filippenzen. Daar komt allemaal oud-testamentische inzettingen niet zo uitgebreid, maar worden wel genoemd. Is allemaal gebaseerd op het Oude Testament. Dus dat is geen argument om te zeggen dat die aan de Joodse christenen in Jeruzalem geschreven is, de Hebreeën. Een ander argument is dat er staat, vers 24, groet al uw voorgangeren en al de heiligen. U groeten die van Italië zijn. Nou, zoals ik al zei, de algemene gedachte is inderdaad dat Paulus in Rome gevangen zat. We gaan volgende week beginnen met de brief aan de Romeinen. En dan komen we over 3 jaar dat wel tegen in Romeinen hoofdstuk 15. Daar staat namelijk, want gaan we even terug. Paulus zijn zendingsreizen. Hij is in zijn eerste, tweede en derde zendingsreis is hij alleen maar door Klein-Azië gereisd en in Griekenland. Als je de kaart voor je hebt, gaat hij eerst naar Turkije, Klein-Azië, daarna het water over en dan komt hij in Griekenland. En dan gaat hij weer terug naar, waar zat hij ook? Antiochië, die gemeente zat hij. In Rome was hij nog nooit geweest. In de brief aan de Romeinen spreekt hij heel nadrukkelijk zijn verlangen uit om naar Rome te gaan. Terwijl hij daar nog nooit geweest was. En hij kent zo'n waslijst aan mensen, kent hij daar. Romeinen 15 en 16, allemaal mensen die hij de groeten doet daar. Hij is er nog nooit geweest. Maar dan zegt hij in Romeinen 15 of 16, daar schrijft Paulus dat hij zeer begeerig is om naar hen toe te gaan. En we weten precies wanneer hij die Romeinenbrief geschreven heeft, want dat is volgens mij is het bij zijn laatste zendingsreis, dat hij voor het laatst naar Jeruzalem gaat, waar hij gevangen wordt genomen. En uiteindelijk een paar jaar later gaat hij naar Rome, waar hij als gevangene terechtkomt. Hij had altijd al hij wilde altijd al naar Rome toe gaan. Maar schrijft hij in de Romeinenbrief, ik moet eerst naar Jeruzalem. Want ik heb namelijk collecte gehouden voor de gemeente in Jeruzalem, zegt hij. En dat moet ik eerst afleveren. Dus dat gaat hij doen. Wordt hij gevangen genomen. En daarna schrijft hij van, ik wil graag naar Rome toe. Dat is eigenlijk mijn verlangen, om naar Rome te gaan. En dan zegt hij er zelfs bij, maar ik hoop zelfs van jullie geleid worden van Rome naar Spanje. Letterlijk, Spanje, zegt hij. Het is allemaal twijfelachtig of die ooit weer vrijgelaten is en of die naar Spanje is gegaan. De mens zegt altijd van nee, hij is na 2 jaar de marteldood gestorven in Rome. Dan kap je het af, dan zeg je Handelingen 28 is het einde van zijn loopbaan. 2 jaar in de gevangenis, einde van het verhaal, Paulus dood. Maar Paulus had het verlangen om naar Spanje te gaan. En dus helemaal niet meer terug te gaan naar Jeruzalem. En als hij dus gevangen heeft gezeten in Rome, was zijn verlangen om naar Spanje te gaan. En nou zeg ik het even heel kort. Buiten de Bijbel om is ons bekend dat hij inderdaad doorgereisd is. Dat hij inderdaad naar Spanje is gegaan. Zelfs dat hij daarna naar Brittannië is gegaan. Waarna hij weer teruggegaan is naar Rome. Waar hij uiteindelijk de marteldood gestorven is. Ja, en of dat in Rome is of in Brittannië, dat is ook wel discussie over. Maar hij is nooit meer terug geweest naar Jeruzalem. Vanaf het moment dat hij gevangen heeft gezeten in Rome. En hij is hier in Rome. Nou ja, in Italië in ieder geval. Maar we gaan er gewoon vanuit. Dat is echt wordt algemeen geleerd dat hij in Rome gevangen zat. Hij schrijft. Wat ik wil zeggen is dat hij dit, mijn zinziens, niet kan schrijven aan een Joodse gemeente in Jeruzalem. Omdat hij helemaal niet de behoefte had en het verlangen had om weer terug te gaan naar die gemeente in Jeruzalem. Want lees maar in Handelingen 15, dan gaat hij daar ook heen en dan zegt hij ook, ik ging op door een gezicht, door een engel of zo staat het dan. Hij heeft openbaring gehad, Paulus, je moet naar Jeruzalem, je moet van mij getuigen. Nou ja, vooruit, dan gaat hij heen. Anders was hij nooit heen gegaan. Is toch heen gegaan. Later, collecte gehouden, oké, dat moet, zegt hij. Hij zegt, wij hebben het woord van God van de Joden gekregen, zegt hij in Romeinen 16 of zo. En dan zegt hij van, nee, 15 is het. En dan zegt hij, weet je wat wij dan doen? Dan gaan wij onze aardse dingen aan hun teruggeven. Dus daarom houdt hij een collecte en gaat hij terug. wordt gevangen genomen naar Rome. Maar daarna heeft Paulus niet meer de behoefte gehad om terug te gaan naar Jeruzalem. Paulus had wel andere dingen te doen. En als Paulus dus in Jeruzalem of in Rome gezeten heeft toen hij deze brief schreef, en hij schrijft, weet dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welke, zo hij haast komt, ik u zien zal, dan kan dat niet zijn naar Jeruzalem, want daar hebben we geen enkele aanwijzing voor. Wat ik nou in een kwartier heb proberen uit te leggen, is dat ik om verschillende redenen, maar onder andere dit argument dus, niet geloof dat deze Hebreeënbrief aan de gelovigen in Jeruzalem geschreven is. Maakt dat verder wat uit? Dat weet ik niet. Maar er zijn kringen die zeggen, de Hebreeënbrief is niet voor ons, is niet voor de gemeente, want de Hebreeënbrief is een Joods getinte brief, die is alleen bestemd voor Joden. En met name Joden in de toekomst, als ze in grote verdrukking zijn. Daar is een hele vreemde lering omheen, dus als je ooit dat soort dingen hoort, de Hebreeënbrief is niet voor ons, dan moet je allemaal lampjes moeten gaan branden. En dan is in ieder geval dit een van de argumenten. Paulus zat in Rome, omdat het moest, ging hij naar Jeruzalem. Daarna wilde hij naar Spanje, is precies de andere kant op. We weten uit de ongewijde geschiedenis dat hij zelfs in Brittannië is geweest en in Rome uiteindelijk gestorven. Maar in die streken daar, Jeruzalem is hij nooit weer geweest. En ook in Klein-Azië niet, want dat zegt hij volgens mij, ik zoek het gewoon even snel op hoor. Dat zegt hij volgens mij ook in Romeinen 15. Daar kan je, wat je er namelijk wel uit kan halen, wat wel belangrijk is, is dat Paulus zijn hele bediening omtrent Jeruzalem, Klein-Azië en zelfs Griekenland, dat hij die achter zich laat en dat hij vanaf Rome iets nieuws gaat beginnen. Romeinen 15 vers 22. Tot slot. Waarom ik ook menigmaal verhinderd geweest ben tot u te komen. Weet je waarom hij verhinderd was? Omdat hij naar die andere gemeenten toe moest. Vers 19, daar staat, door kracht en tekenen en wonderen en door de kracht van de geest Gods, zodat ik van Jeruzalem af en rondom tot, nou ja, hoe spreek je het uit? Illyricum. Toe het evangelie van Christus vervuld heb. Vervuld. Hij beschrijft zijn reis en zegt, het is vervuld. En al zo zeer begeerig geweest ben om het evangelie te verkondigen, niet waar Christus genoemd was, opdat ik niet op eens andere fundament zou bouwen. Maar hij zegt daarom, vers 22, ben ik ook menigmaal verhinderd geweest tot u te komen. Vers 23, maar nu geen plaats meer hebbende in deze gewesten. En van over vele jaren groot verlangen hebbende om tot u te komen. En hij zegt in vers 24, ga ik straks naar Spanje en dan kom ik bij jullie langs. Vers 24, zo zal ik wanneer ik naar Spanje reis, voordat hij weer naar Spanje, dat is een ander lied hè, voordat hij weer naar Spanje reist. Zo zal ik wanneer ik naar Spanje reis tot u komen en ik hoop in het doorreizen u te zien en van u derwaarts geleid worden. Rome was niet eens zijn eindbestemming. Als ik eerst van u lieder tegenwoordigheid eens deels verzadigd ben, maar zegt hij, maar nu reis ik naar Jeruzalem. Dienende de heiligen. Want het heeft die van Macedonië en Achaïe goed gedacht om wat geld te geven. En dan gaat hij erheen en dan hoopt hij voor het laatst. En in vers 28 zegt hij nog een keer dat hij naar hun toe wil en dat hij vanaf Rome naar Spanje wil reizen. Alleen vanuit de Bijbel weten we daar niks over. Maar daar gaan we het wel verder over hebben als we het over de Romeinenbrief gaan hebben. Het gaat er nu maar om dat ik dus op grond hiervan, onder andere op grond hiervan, niet geloof dat die Hebreeënbrief aan Joodse christenen is geschreven, maar het is gewoon een brief voor, en dat heb ik bijna elke keer herhaald, voor de heilige broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn. Hebreeën 3 vers 1.
Of zou ik wel aan een Joodse
Nee, dan nog, dat is, heb ik helemaal gelijk. Maar het is om het maar extra te benadrukken. Dat is ook zo, want dat heb ik ook de afgelopen 2-3 jaar elke keer geroepen. De brief is geschreven aan Hebreeën 3 vers 1. Heilige broeders die de hemelse roeping deel achter zijn. Er kan alleen gelovigen zijn uit onze bedeling. Daarmee is de kous ook af hoor. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar goed, ik had ook nog tijd over, dus ik denk, dan doe ik dit verhaal ook.